Beste kerkraad, een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Aanstaande woensdagavond is er een bidstond voor gewas en arbeid. Die begint om 7:30. Aanstaande donderdagmorgen is er vooral een gesprekskring. En vrijdagmorgen van 10 tot 12 bent u en jij in de gelegenheid om de verjaardag van mij te gedenken. Van harte welkom iedereen. 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is de voorjaarszendingscollecte van onze kerk. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En als zij de lofzang gezongen hadden, daar gaat het vanavond over. En de lofzang, dat zijn de halleelliederen, de psalmen onder andere die op het psalmbord staan. En we zingen zo op volgorde voort. We gaan verder met psalm 114 en daarvan vers 1 en 4. Psalm 114 vers 1, een wat lastige wijs. Dus luistert u goed naar de organist. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. En het 4e vers: beef aarde, beef voor 's Heeren aangezicht, voor Jacobs God, die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. Psalm 114 vers 1 en 4. Psalm 115 vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Dat zingen wij naar de belijdenis van het geloof. Deze dankzeggingsdienst met zondag 28, vraag en antwoord 75 en 76 van de catechismus. Zondag 28, vraag en antwoord 75 en 76 en daarna Psalm 115 vers 1. Wij belijden aangaande het avondmaal in zondag 28, vraag 75. Hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord luidt alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker aan mij uitgedeeld wordt. Ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en het drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Antwoord. Het is niet alleen met een gelovig hart het hele lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar daarbij ook door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Amen. We lezen net als vanmorgen Marcus 14 vanaf vers 22 tot en met 26. Schriftlezing voor vanavond Marcus 14 vers 22 tot en met 26. Wij lezen daar vers 22 Marcus 14. En als zij aten nam Jezus brood en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, en nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die. En zij dronken allen daaruit, en hij zei tot hen, Dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover. Vers 26, dat vormt de stof voor de preek van vanavond. Deze woorden, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Laten wij samen bidden. Uw naam alleen zij de eer. Ook vanavond kunnen we niet anders dan dat belijden, zeker terugblikkend op vanmorgen, waar u vermoeide pelgrims in de vallei van Baca de waterfonteinen deed opengaan, om van kracht tot kracht steeds voor te gaan en niet van klacht tot klacht, zoals nogal eens de praktijk is. Wat hebt u veel, wat hebt u alles willen geven, Heere, om alles wat ons ontbreekt te vervullen met uzelf. Het was immers uzelf, Heer Jezus Christus, die zichzelf meedeelde in het brood en in de wijn. We hebben het gehoord, geestelijk mochten we van hem eten en drinken. Onze hongerige en arme zielen werden gevoed met zijn lichaam. En zijn werk was voor ons de enige grond van behoud en van aangaan, maar nu ook van voortgaan. Want we zouden het vergeten, maar deze dankzeggingsdienst is slechts een inleiding op het leven van de dankzegging, wat voor ons ligt. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot, u al de dagen van mijn leven lof zeggen. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden. Maar om dat in praktijk te brengen, hebben wij u nodig. De woorden van u, maar ook u als opperzangmeester vanavond, die de liederen van Sion inzet en gezongen heeft en vervuld heeft. Zo alleen kunnen we de lofzang gaande houden. En wat hebt u daar een recht op en wat bent u het waard? Grote God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, die vanuit uw eeuwig welbehagen in die wonderlijke raad van de vrede het plan van de verlossing hebt uitgedacht en in de tijd uw zoon geschonken hebt, door uw Heilige Geest de maagd Maria toe te bereiden, zodat zij u kon ontvangen. Wat bent u het waard, o Zoon, die zichzelf gegeven hebt tot een rantsoen voor velen en gekomen bent op het bevel van uw Vader, gezalfd met de Heilige Geest. Wat bent u het waard, o Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon verheerlijkt wordt om onze lof te ontvangen op de aarde. En we bidden, Heere, dat deze dienst stof mag bieden tot zingen voor jongeren, voor ouderen. Zingen van u en voor u. Leg ons, Heere, een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. En dat velen het zullen zien en horen en hun vertrouwen op u zullen stellen. Wat zou dat heerlijk zijn, Heere, als dat de vrucht zou zijn van het avondmaal, dat in de omgeving waarin wij wonen, de mensen met wie wij omgaan, dat gemerkt wordt, zij zijn bij u geweest, met u omgegaan. Wat heeft dit dorp het nodig, Heere, dat er lichten zijn, wonen, die te midden van de duisternis schijnen. Of op dit eiland in Nederland. En we bidden, Heere, kom met uw Heilige Geest en raakt u mensen aan die u niet kennen. En gebruik daarvoor de gemeente hier te Abbenbroek. Geef dat de kandelaar vanavond een helder licht mag verspreiden. Dat we als jongeren, als ouderen, de lijn van de preek kunnen volgen. Dat we niet afdwalen met onze gedachten, maar dat u ons gevangen houdt. Dat we moeten blijven luisteren naar dat lied wat u zingt. We bidden, Heere, wil zelf aanwezig zijn. Want als u er bent, Heere, dan neemt u ook alles mee. Al uw weldaden die we nodig hebben en die we krijgen wanneer we door het geloof aan u verbonden zijn. O Heere Jezus Christus, wij kennen u nog zo ten dele. Maar wil geven dat we door de voortgaande woordverkondiging en bestudering van het woord mogen groeien in de genade en kennis van u. En dat dat ons concrete leven zal stempelen. De huwelijksomgang, de opvoeding van onze kinderen, de omgang met onze werkgever, met onze collega's, het staan in de wereld, het nadenken over vraagstukken, het maken van afwegingen op financieel gebied, op ethisch gebied. Laat uw geest ons hele leven doorzuiveren. En mogen wij vanavond zo voor u staan en zo luisteren. Met de bede, Heere, wilt u aanwijzen wat verkeerd is in mijn leven. En wil geven dat uw naam geheiligd wordt in mijn leven. We mogen u bidden, Heere, ook vanavond voor de wereld waarin wij leven. De wereld die heel dichtbij komt via de media. Verschrikkelijke beelden die we soms zien van wreedheden die begaan worden door allerlei radicale groeperingen. Het lijden van deze tegenwoordige tijd wat op zoveel manieren ons bereikt en waar we met afschuw en met huiver naar kijken, met verdriet ook, met vragen. We leggen het u voor, rechter van deze wereld, die deze wereld gemaakt hebt en al dat bloedvergieten niet wil. En juist, Heere, door deze crisis van de tijd heen, waar we doorheen moeten, mogen we ons vastklampen aan uw belofte, dat u eens een nieuwe wereld zult scheppen, geheel gereinigd van alle bloedvergieten, alle ongerechtigheid, alle onzuiverheid. En we bidden, Heere, dat we daarbij mogen zijn. Dat ons leven niet te vergeefs zal zijn. Dat we niet opgaan in het hier en nu en vergeten dat we geschapen zijn voor de toekomst. Heere onze God, we bidden voor de regering van ons land. Geef u wijsheid aan alle die ons land regeren. In het bijzonder aan christelijke politici die beleid doordenken en die allerlei besluiten formuleren en voorleggen aan de Kamer. Wij bidden, Heere, dat hun getuigenis vurige kolen zal hopen op de hoofden van hen die u niet kennen. Wij bidden, Heere, om de komst van uw koninkrijk bij uw volk Israël, bij de heidenvolkeren, ook bij de volkeren rond Israël, waarvoor ook beloften staan in uw woord. Zegen ons land, Heere, wat van u is afgedwaald. Maar laat die constatering des te meer richting onszelf het verlangen wekken om een instrument te zijn in uw hand. Om in dit land een licht te zijn op de kandelaar. Heere, zie ons vanavond aan. Geef voeding die we nodig hebben. En als de duivel niet stilgezeten heeft in de middag, dan bidden we dat hij vanavond tot zwijgen gebracht wordt als wij luisteren naar uw woord. Wij danken u, Heere, dat we vanmorgen niet alleen met hen aan mochten gaan die al gedurig aangingen, maar dat er ook voor het eerst aangegaan werd. Wat een wonder is dat, Heere, als u zelf ons leidt aan de tafel. Bevestigt u wat u zelf gewerkt hebt. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 116, vers 2, 3 en 5. Psalm 116, vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En vers 5, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Psalm 116, we zingen vers 2, 3 en 5.
Thank you.
gaat vanavond, gemeente, over de zingende zaligmaker. Zorg dat u hem in het oog krijgt vanavond. De zingende zaligmaker. Twee gedachten vanuit deze tekst in de eerste plaats. Jezus zingt de lofzang voor zijn discipelen. En in de tweede plaats, Jezus zingt de lofzang zijn discipelen voor. Dus Jezus zingt de lofzang voor zijn discipelen en Jezus zingt de lofzang zijn discipelen voor. Met nadruk op dat laatste woordje. De zingende zaligmaker. In de eerste plaats, Jezus zingt de lofzang voor zijn discipelen. Jonge vrienden, de maaltijd zit erop. Het is weer voorbij, het avondmaal. Het is zo voorbij. Misschien wel veel te snel. Voor u, voor jou. De maaltijd van Jezus en zijn discipelen zit er ook op. Ook dat is voorbij. En het is inmiddels al ver in de avond. En zoals dat meestal gaat in de avond, in de nacht, worden de stemmen die je nog hoort tot zwijgen gebracht. Het wordt al stiller en stiller. Dat is tenminste de gewoonte. En het is ongewoon als je midden in de nacht stemmen hoort. Daar schrikken we veelal van. Toch, als u goed luistert vanavond, horen wij wel degelijk stemmen. De nacht is gevallen en toch is er geluid te horen. Het is zelfs niet een stem van één, het zijn stemmen van velen. Er wordt over meervoud gesproken in vers 26. Wie is er aan het zingen geraakt? De Heere Jezus. Hij zingt. Wat beweegt hem toch? Het is nacht. Wie gaat er nou zingen? 'S Nachts. En het is niet zomaar nacht, het is de nacht van het verraad. Het is de nacht, jonge mensen, van de zoon der verderfenis, Judas, die zijn duistere plan aan het volvoeren is. Het is de nacht van de overlevering en van de veroordeling. Het zal de nacht worden waarin Jezus steeds dichter bij het kruis terechtkomt, waar dat inktzwarte oordeel van God over onze zonden over hem heen en op hem zal gaan rusten. Dan wordt het echt nacht, midden op de dag. Jezus zingt. En Jezus zingt terwijl hij dat allemaal weet. Dat Judas bezig is, dat hij zal overgeleverd worden en dat hij veroordeeld zal worden. Dat hij gekruisigd zal worden, dat straks zijn discipelen hem zullen verlaten. Dat straks zijn vader hem zal verlaten. En Jezus zingt. Jezus weet er alles van. Van wat hem te wachten staat. Dat heeft hij trouwens ook net in het avondmaal en vanmorgen ook laten zien. Dat hij er alles van wist. Want bij het breken van het brood had hij het immers gezegd. Dit is mijn lichaam. Dat wordt verbroken. En dit is mijn bloed. Dat wordt vergoten. Jezus spreekt over wat straks met zichzelf, met hemzelf zal gaan gebeuren. Het Lam van God. Stemmeloos. Voor het aangezicht van degenen die hem scheren. Maar zingend met zijn discipelen. En voor zijn vader. En ja, u hebt gelijk, hij is niet de enige die zingt. Er zijn er meer die zingen, ook zijn discipelen zingen mee. Misschien, ja, wel uit gewoonte. We kunnen natuurlijk niet in hun hart kijken. Wij weten niet waarom ze gezongen hebben en hoe ze gezongen hebben. Misschien zijn ze wel steeds stiller geworden naarmate die psalmen vorderden. Psalm 113, 114, 115, 116, 117, 118. Ja, want bij naderend onheil, dan worden de meesten van ons stiller, toch? Als wij weten dat ons wat te wachten staat, wat niet zo mooi is, dan worden we stil. Als we heen leven naar een operatie, ik noem maar iets. Naar een ziekenhuisopname. Nou, dan hebben we niet zoveel woorden meer. Al hadden we veel woorden. Toch zingt Jezus. Luistert u? Vanavond? Waarom zingt Jezus? Op weg naar het kruis. Mag ik een heel nuchter antwoord geven? Vanavond? Jezus zingt omdat het moet. Er moet nog gezongen worden. Hoezo? Nou, dat hoort bij de maaltijd. Bij de maaltijd van toen, daar werd gezongen. De Halleelliederen werden gezongen. Tijdens en na de maaltijd. Wat een zegen, gemeente. Dat er een liturgie is. Wat een zegen dat er een vaststaande liturgie is. En wat schrijft de liturgie voor, die nacht? Dat de psalmen, waarvan we net iets gezongen hebben, en straks nog meer zullen zingen, dat die psalmen gezongen moeten worden. En dat zijn bij uitstek de liederen, dat zijn nou niet de klaagpsalmen, maar dat zijn de lofzangen. Halleel, halleluja. Looft de Heere, daar gaat het steeds om in elke psalm. Dat is eigenlijk de grondtoon van al die psalmen. De lof op God en op wat Hij doet en op wie Hij is. Liederen die vol zijn van de goedertierenheid van de Heere, de goedheid van God. Ja, Jezus heeft bij die liederen geleefd, Hij heeft ze uit zijn hoofd gekend. Jozef en Maria hebben ze misschien wel voorgezongen toen Jezus op schoot zat. Die Halleelliederen, hij kende ze, hij leefde erbij, hij was er vertrouwd mee geraakt. Met die psalmen van het oude bondsvolk Israël. En Jezus, hij begeeft zich in de orde van de dienst. Hij wijkt er niet van af, hij zwijgt niet, hij gaat zingen. En hij selecteert dan niet wat andere psalmen, maar hij zingt deze psalmen. Gemeente waar er geen liturgie is, moet je doen met de invallen. Met wat in je opkomt. Maar waar een liturgie is, ligt alles al klaar. Dat mogen we ons best wat bedenken. Gewoon in het algemeen ook. We leven in de eeuw van de verandering. En dat sluit natuurlijk ook de kerk binnen. Er moet heel veel veranderd worden, want zo'n vaststaande liturgie is toch zo saai, hè? Altijd hetzelfde. Je weet precies hoe het gaat. Wat voorspelbaar allemaal. Ja, wat een zegen, hè? Want u kwam in de kerk. En dan stond nou precies die psalm op het bord die je nodig had. En je wilde helemaal niet zingen, maar je moest wel zingen. Wat een zegen, hè, dat er een samenvatting is van het christelijk geloof, het apostolicum. Wat een zegen dat er een preek is, iedere zondag weer. Wat een zegen dat er een gebed is, waarin je je hart voor God mag uitstorten. Gemeente, een liturgie, daar kun je op terugvallen. En je kunt er zelfs door opgevangen worden. En wie heeft dat nooit meegemaakt? Dat die liturgie, die vaststaande liturgie van de dienst die wij dan op zondag kennen. Mag ik heel persoonlijk zijn vanavond. Wie heeft niet meegemaakt dat die liturgie hem zoveel houvast onder de voeten geeft. Dat je alleen maar kunt zeggen, Goddank. Dat er een liturgie is. Ik zal heel persoonlijk zijn vanavond. En ik zal u vertellen. Preken is inspannend en is spannend. Het brengt heel veel spanning met zich mee. Het leiden van een dienst, dat doe ik nooit zomaar. Ik zie er als een berg tegenop. Maar weet u wanneer ik van de spanning weg kom? Als ik mag beginnen met onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan is het weg. Kunt u zich iets bij voorstellen? Moet u niet zeggen altijd diezelfde woorden? Dat geeft nou houvast. Die woorden die rechtstreeks uit de schrift komen. Want die komen rechtstreeks uit de schrift. Het is geen verzinsel van mensen. Ik ga niet de preekstoel op. En wat in mij opkomt, dat deel ik maar uit. Dat geef ik maar mee aan het begin van de dienst. Nee, ik mag het doen en we mogen het samen doen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Zondag in, zondag uit. Wat een zegen. Want dan zit je diep in de put. En dan staat er een psalm op het bord die je zelf niet uitgekozen hebt, waar je zelf niet opgekomen was, maar die wordt opgegeven. Dat is eenmaal de vaste orde. En toen ging u meezingen en u werd de ruimte ingenomen, ingebracht. En het werd waar wat psalm 32 zegt, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. De liturgie, gemeente, voor wij de liturgie veranderen. Ik zeg natuurlijk niet dat het altijd hetzelfde moet blijven, omdat het altijd zo is geweest. Dat is natuurlijk geen argument. Maar voordat wij de liturgie veranderen, moeten wij wel heel goed weten wat wij doen. En in ieder geval moeten wij geen erediensten willen hebben waarin het aankomt op het improvisatietalent van een voorganger. Of het nou dominee is of leider of wat dan ook. De liturgie. Je wordt erdoor opgevangen. Jezus ook. Hij kende de psalmen van binnenuit, heb ik al gezegd. En hij kon ze zo opzeggen en zo zingen. Wat een houvast geef je je kinderen mee, ouders, als je je kinderen grootbrengt bij die psalmen. Ja, je mag ze ook liederen leren hoor. Doe het maar. Het zijn prachtige liederen, prachtige gezangen, prachtige hymns uit Engeland en Amerika. Schitterend. Maar toch voor alle dingen die psalmen, die oeroude psalmen, onovertroffen, doorleefd, tot en met. Deze week sprak ik nog een wat oudere vrouw die zei, ja die psalmen die heb ik van huis uit meegekregen en nu ik ouder ben en alleen ben komen te staan. Ze wellen soms zo in me op. En dan zing ik mee. Het zijn de woorden die ik al jaren ken. Nou, de zegen van de opvoeding van vroeger. Zing de psalm, ook als je ze op school niet kent. Lees ze dan thuis maar aan je kinderen. Want ze vertolken echt alles. Alles wat er maar kan leven in een menselijk hart. Jezus zingt ook, maar Jezus zingt wel op een heel unieke manier deze nacht. U zegt ja, maakt dat Jezus zingen uniek, dat dit de enige plek is waar gesproken wordt over het zingen van Jezus? Dat lees je nergens anders. Je leest wel dat Jezus ergens gehuild heeft, bijvoorbeeld. Geklaagd heeft, gezucht heeft, maar dat hij echt lof zingt, dat lezen we alleen maar in dit vers. Is dat uniek? Maakt dat Jezus zingen uniek? Nee. Nee. Hij heeft het vast vaker gedaan, maar hier staat het expliciet vanavond. Wat maakt Jezus zingen dan zo uniek? Is dat het feit dat hij het vlak voor zijn sterven doet? Hij zingt de lofzang, terwijl hij enkele uren later de laatste adem uitblaast. Is dat het unieke aan Jezus zingen? Nee, ook dat niet. Want misschien hebt u wel een vader of een opa gehad, die zingend gestorven is. Misschien kunt u wel voorbeelden aanhalen uit de christelijke geschiedenis van martelaren die zingend de brandstapel zijn opgegaan. terwijl vrouw en kinderen om die brandstapel heen stonden, zongen die martelaren de lofzang. Dus dat is ook niet uniek. Is het dan uniek dat Jezus geen klaagzang zingt, maar een lofzang zingt? Terwijl straks de angsten hem vervoeren in de hof van Getsemane en al Gods baren en Gods golven over hem heen gaan. Hij had toch beter Psalm 42 kunnen zingen. Of Psalm 69, of Psalm 22 alvast als voorbereiding op het kruis. Nee. Dat is ook niet het unieke. Weet u wat het unieke is? Dat Jezus als de middelaar, als de vervuller van het Oude Testament zingt. Jezus is de vervuller van de wet en van de profeten. En vanavond mag ik ook zeggen, Jezus is de vervuller van de psalmen. Jonge mensen, heb je wel eens een dichter horen voorlezen uit eigen werk? Als je een dichter hoort voorlezen uit eigen werk, en je zou dat horen nadat 10 anderen zo'n gedicht voorgelezen hebben, dan zullen ongetwijfeld verschillen opvallen. Waarom? Nou, een dichter die eigen werk voorleest, die weet precies welke accenten hij moet plaatsen. Die weet precies hoe hij de dingen uit moet spreken, hoe hij de dingen bedoelt. Die legt een intonatie die anderen niet kunnen leggen. Zo doorleefd. Zo echt. Het kan ook niet anders. Het is eigen werk. Het zijn zijn eigen woorden. Nou, vanavond mag ik het zo zeggen. De psalmen, gemeente, dat zijn Jezus' eigen woorden. Ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Dezelfde Geest die Jezus leidt, onderricht en gezalfd heeft. Zijn zijn eigen woorden. De woorden van God legt hij zichzelf op de lippen. En mag hij zingen. In het licht van het kruis. Dat wel. En dat maakt de lofzang heel bijzonder. Want hij zingt die psalmen 113 tot en met 118 met het oog op wat straks komen gaat. Op zijn sterven. Ik zeg er nog iets bij. Hij mag ze zingen in het licht van de opstanding. Want het kruis is niet het einde, gemeente. Dat is Pasen. Of eigenlijk hemelvaart. Eigenlijk de terugkomst. En gemeente, is dat nou niet precies wat de inhoud van die lofzang is? Wat? Dat het vanuit de dood naar het leven gaat. Vanuit de engte naar de ruimte gaat. Lees die psalmen eens, psalm 113. Waar gaat het over? Over mensen die door God uit de hoge worden opgeraapt. Uit het slijk worden verheven. En naast prinsen en wereldgroten worden geplaatst. Daar gaat psalm 114 over. Over de doortocht. Vanuit de engte naar de ruimte. Daar gaat psalm 116 over. Over de banden van de dood. Die beknellen. Maar ook die losraken. Daar gaat psalm 118 over. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Ziet u, gemeente, als u die psalmen nagaat, dan zijn dat heel bepaalde psalmen. Het zijn de gezangen van bevrijding waarmee Israël uit Egypte trok. En waarmee de Zoon van God straks de nacht ingaat. Gezangen van bevrijding. Hij zingt ze, zijn discipelen voor. Hij weet dat hij degene is die de banden van de dood zal ervaren, maar die zal leven. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Gemeente, daarin ligt troost vanavond. U hebt vanmorgen aan het avondmaal gezeten en misschien hebt u het goed gehad. De dank is aan hem. U mocht aangaan en eten en drinken in verwondering. Maar hoe nu verder? Misschien is u wel op tegen morgen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Misschien is u wel op tegen deze week. Staan er nodige dingen te gebeuren? Hoe moet je de lofzang gaande houden? Hoe moet je het nou vasthouden? Dat geloof dat God goed is en dat het goed gaat. Degene die zich op hem werpen. Die zich aan hem toevertrouwen. Oh, we klagen zo vaak, toch? En dan vallen we weer terug en dan, ja, waar is de lofzang dan? En waar is dan de beleving die je vanmorgen had, dat het goed was? Het valt werkelijk niet mee, gemeente, en dat terwijl het formulier zegt, en u hebt er misschien al mee ingestemd vanmorgen, nu zal mijn mond de lof des Heren verkondigen. Van nu aan, tot in der eeuwigheid. Hoe moet dat nu? Dat is nogal wat, dat zijn de grote woorden. Van nu aan, tot in der eeuwigheid. Nou, ga er maar aan staan. Misschien mislukt het vanmiddag al. En dan ligt er een week voor je, en dan ligt er een maand voor je, en 3 maanden voor je. De lofzang gaande houden. En als zij de lofzang gezongen hadden. Gemeente, let nou eens op Jezus, de zingende zaligmaker. Hij zingt. En zoals hij zingt, kan niemand van ons zingen. Hij zingt zo gericht op zijn Vader, zo gericht op de verheerlijking van Gods naam. Hij zingt die psalmen zo doorleefd, zo zuiver, zo intens. En hij zingt ze zijn discipelen voor. Het gaat over mij, mijn discipelen. Ik zet de toon. Jullie hoeven alleen maar in te stemmen. Ik zet de toon. Er is wat, gemeente, dat de Heer Jezus de lofzang gezongen heeft, terwijl hij weet dat de discipelen die nu met hem meezingen, zich straks aan hem zullen ergeren. En allemaal zullen verlaten. Oh, daar ben ik ook zo bang voor, zegt iemand, dat ik hem in de steek laat deze week. Dat ik hem verloochen, dat ik terugval. En dat is een hele reële angst. Je kunt wel aan het avondmaal gezeten hebben en beleden hebben dat hij je leven is, maar ja, waar is de garantie? Dat het nu beter zal gaan dan voorheen. Weet u wat de garantie is? Dat Jezus zingt. De herder die straks geslagen wordt en als de schapen verstrooid worden, hij ze weer opzoekt, 1 voor 1. Hij zingt, gemeente, hij zingt zich er doorheen, door de doodsjordaan, door de ellende, door de bestrijding, door de duivelse aanvechting. Hij zingt maar door, zo zuiver, als niemand van ons kan zingen. En hij zingt. De goede tierenheid des Heren is tot in eeuwigheid. Hoe bestaat het dat Jezus zo kan zingen? Gemeente, dat kan alleen maar omdat Jezus zingt met de woorden van God. Zijn eigen lied. En nu wij. Onze tweede gedachte. Jezus zingt de lofzang voor zijn discipelen. Jezus zingt de lofzang zijn discipelen voor. Want ze hebben samen gezongen. En ik geloof niet dat een van de discipelen die Jezus aangestoot heeft en gezegd heeft, meester, zullen we nog niet zingen? Vergeet u niet iets? Jezus heeft ingezet. En de rest zingt mee. U ook? Geen eigen wijs gaan zingen. Want aan het avondmaal zitten geen solisten. Die heb je soms wel nodig in een uitvoering. Maar Jezus wil een koor vormen. Samen met zijn discipelen. En dat is zo'n wonder. Je hoeft het niet zelf te doen dus, blijkbaar. Het leven van de dankbaarheid gemeente, dat is geen eigen werk. Dat is geen terugdoen. Iets terugdoen van alles wat God aan mij gedaan heeft. Het leven van de dankzegging, dat wordt een kramp als ik zelf moet gaan presteren en zelf die lofzang op God gaande moet houden. Het leven van de dankzegging, wat is dat? Nou, precies wat nou vanmorgen gebeurd is. Denk nog eens terug aan vanmorgen. Hoe zat je aan? Wat kreeg je in handen? Wat gebeurde er toen je dat brood tot je nam? En die wijn tot je nam. Nou zeg het maar, het werd één met je. Het verspreidde zich als het ware in je lichaam. Beeld van de geestelijke gemeenschap die de Heere zijn kinderen voorhoudt. Zo is het, mijn kind. Zo één zijn wij. Hij voor mij, dat betekent ten diepste, door zijn geest hij in mij. Ik ben van hem en hij is van mij. En ik hoef niet anders te doen dan in hem te blijven. Want wie in hem blijft, die draagt veel vrucht. Dat is gemeenschap, dat is dankzegging, dat is heiliging. Leven uit de Heer Jezus Christus. Zien op de Heer Jezus Christus. En in het verband van deze tekst, luisteren naar zijn stem. Misschien zitten hier wel mensen op een koor. Nou, het gaat natuurlijk helemaal mis als je je eigen wijs gaat aanhouden. En gaat denken, ik weet het wel. Ik ken die teksten wel uit mijn hoofd. Ik heb ze al zo vaak gezongen. Of ik ken die wijs wel, die melodie. Of ik ken het ritme wel. Ja, wie zo gaat zingen, die wordt gecorrigeerd door de dirigent. Terecht. Een koor doet het samen. En koorleden, waar ben je nou op gefocust? Waar ben je nou op gericht als je in een koor zingt? Op jezelf? Op die ander? Op de bas? Op de sopraan? Op de dirigent? Kijken moet je naar hem. Voortdurend kijken. Wat geeft hij aan? Welke slag zit er in zijn armen? Is dat nodig dan? Ja, Jezus kweekt geen solisten. Alleen maar mensen die meezingen. En blijven meezingen. Anders gaat het helemaal mis. Dan wordt het vals. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Hoe kan ik dat nou zingen? Hoe kan ik het zingen? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Dat kan alleen maar als ik de opperzangmeester in het oog heb. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats Asaf, maar dan bedoel ik de dichter van alle 150 psalmen, God zelf. De Heilige Geest die woorden aan de dichters gegeven heeft. De opperzangmeester, Jezus. Vroeger in de tijd dat er nog geen orgel was, had je ook wel opperzangmeesters. In de gemeente, ze gaven de toon aan. En de gemeente die zong mee. Nou, zo doet Jezus het ook bij zijn discipelen. Hij zingt het. Zijn discipelen voor, hij weet hoe het moet en hoe het gaat. Onze stemmen, gemeente, wees eens eerlijk. Op zichzelf beschouwd, het zijn maar piepstemmetjes. Ze kraken alle kanten. Maar wat een wonder, gemeente, dat die voorzanger, die opperzangmeester, de lofzang gaande houdt. En niet stopt bij de banden des doods. Psalm 116, en niet stopt bij het graf, Psalm 115. Maar dat hij doorzingt tot het einde. moest bij de voorbereiding van de preek denken aan mijn eigen schooltijd. En onze jonge mensen zullen dat wel herkennen, denk ik. Vroeger, als je op school ook psalmen geleerd hebt, dan zong de juf of de meester ze voor. Regel voor regel, en als dat nog niet ging, woord voor woord. En dat was de bedoeling. De bedoeling was natuurlijk dat je na verloop van tijd zelf die regels kon zingen, dat je ze kon dromen. Ook al begreep je er helemaal geen snars van die psalmen. Want er waren natuurlijk hele onbekende psalmen bij, met woorden waar je nog nooit van gehoord had. En toch, je kon ze zo uit je hoofd zingen. En dan kreeg je een 10. Je kunt ze zelf zingen, maar als je ze niet kunt zingen, dan was je steeds maar gericht op de juf, op haar mond. En als je aarzelde, dan keek je. En zo hielp de juf of de meester je er doorheen. Ook als je op maandagmorgen de psalm moest opzeggen. Als je het echt goed deed, had je de juf niet nodig. Dan zong je uit volle borst. En dat is nou net het verschil, gemeente, met het leven van de dankzegging in het leven van de christen. Jezus leert ons niet op eigen benen te staan. Jezus leert ons niet voor onszelf te zingen. Jezus oefent ons niet door zijn Heilige Geest, zodat we het uiteindelijk allemaal wel weten. Nee. Ik kom er steeds meer achter dat ik hem echt nodig heb en dat ik het alleen maar kan zingen, dat ik de inhoud van de psalmen alleen maar kan beleven ook, als mijn oog steeds op hem gevestigd staat. Gemeente, vanavond stelt de Heer Jezus dat koor opnieuw samen. En misschien zijn er ook al mensen die vanmorgen niet aangingen. En misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, dat is niet goed geweest van mij. Dat ik bleef zitten. Ik had er moeten zitten. Nu stelt de Heer Jezus vanavond opnieuw het koor als het ware samen. En weet u, dat koor bestaat uit alle christenen. Van alle eeuwen, van alle tijden, van alle plaatsen. Je staat niet alleen. Al die christenen, hoe verschillend het ook, die zullen het allemaal belijden en allemaal zeggen. Hij is het om wie het gaat. De Heere is mijn licht en mijn heil. Hij is mijn lied. Jezus is mijn lied. Mijn psalmgezang. Nou, dat is de kern. Om mee te gaan zingen. Wat dat betreft is de drempel niet hoog. Maar als Hij het is geworden, dan mag je meezingen. En door de Heilige Geest leer je het om te zingen met het oog op Hem. Want dat is steeds weer het gevaar, dat je gaat zingen en dan gaat kijken naar jezelf en dan gaat zeggen, ja, maar ik kom zoveel tegen wat niet klopt. En ik zing wel, maar mag ik wel zingen? Als dat nou je worsteling is, dan moet je nog eens een keer goed kijken naar deze tekst. Het gaat in deze tekst niet alleen over Jezus die zingt, ook niet alleen over de discipelen die zingen, maar het gaat ook over het samen zingen. Ik zei daarnet al, Jezus die kweekt geen solisten. Een koor, wat hier leert zingen en wat straks uiteindelijk zingt het lied van Mozes en van het Lam. We hebben elkaar nu ook nodig, gemeente. Wat dacht u? Wat is het eigenlijk erg, hè? Dat we een paar minuten naast elkaar zitten aan de avondmaalstafel. En dat we dan weer onze eigen weg gaan. En dan kunt u natuurlijk zeggen, en ja, gelijk hebt u, ja, maar we wonen een eind uit elkaar. En we zien elkaar door de week niet, dat zal allemaal best zo zijn. Maar je hebt elkaar echt nodig hoor. Gemeenschap der heiligen. Avondmaal is niet alleen gemeenschap met Christus oefenen, maar ook gemeenschap met elkaar beoefenen. De beker gaat rond, die ene beker. Het bord gaat rond, dat ene bord. Met die vele stukken brood. Wat dat betreft moeten we het ook gewoon leren en overwinnen. Dat we op onszelf staan, ook in de gemeente. Misschien is dat nog niet eens omdat u denkt dat u het zelf kunt, maar omdat u schroom hebt. Of zegt, ja, maar wat levert dat nou op? De ander begrijpt mij toch niet. Is dat echt zo? Als je nou samen aan de tafel zit, dan beleid je toch uiteindelijk de kern van het christelijk geloof. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik er ook eentje ben. Nou, zou je dan de ander niet kunnen verstaan? Ook al spreekt hij misschien in de verwoording een andere taal. En is zijn achtergrond wat anders. Zoek ze maar op. Als u nou deze week bij een gemeentelid op bezoek gaat, een ouder of een jonger iemand. En misschien moet u dat ook gewoon maar eens besluiten te doen, als dat niet gebeurt. Heb het er dan eens over. Wat dat betreft hebt u een hele mooie aanleiding om naar aanleiding van de preek het gesprek te zoeken met de ander. En doe het dan maar net als Luther en Melanchthon. Dat zijn mannen waar wij heel erg tegen opkijken, maar die hadden ook hun bestrijding en hun aanvechting. En Luther kwam op een dag bij Melanchthon. En hij zei tegen Melanchthon, kom, laten we een psalm zingen. Psalm 46. Een tijd van aanvechting. De God van Jacob is onze burcht, een toeverlaat. Wat een zegen als dat gebeurt in de gemeente. Dat je elkaar opzoekt, elkaar verstaat. Op een kring. In de huiskamer. Want als de een valt, kan de ander hem oprichten. En als de een van de wijs raakt, mag de andere misschien beslist wijzen op de Heer Jezus. Het is John Wesley geweest die een paar eeuwen geleden zei dat in iedere gemeente gemeenschappen moeten zijn. Societies, zo noemde hij dat. Groepen. Om gestalte te geven aan de gemeenschap der heiligen. En hij ging daar heel ver in. Hij deelde de gemeente ook daadwerkelijk in groepen. En die groepen werden geleid door geestelijk stabiele mensen. Misschien kijkt u daar wat vreemd tegen aan. Ik zeg ook niet dat het zo moet, maar het is wel een hele mooie vorm om de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Eigenlijk werd je verplicht om elkaar gedurig te bevragen. Op hoe leef je nou met de Heer? Hoe gaat het ermee? Heb je last van bepaalde zonden? Waar richt je strijd zich op? Belijdeniskattegezanten. Wat heel mooi is, in die 2 jaar, er is een band gekomen. Met degene die ik tot nu toe een gesprek heb gevoerd, die hebben allemaal gezegd, ik zie er tegenop, tegen de tijd na Pasen, want dan is het voorbij. 1 keer per week, 1,5 uur, 2 uur bij elkaar. Kijk, en dat is de reden waarom we ook na die tijd elkaar niet los moeten laten. En in welke vorm we het ook gieten, daar gaat het nu niet over. Maar je hebt elkaar nodig. En als zij de lofzang gezongen hadden, je kunt het niet alleen. En gemeente, tussendoor stel ik vanavond wel de vraag intussen. Of u al meezingt met die zingende zaligmaker. Omdat u de voorzanger lief hebt, Heer Jezus. Zijn liederen ook uw liederen? En dat bedoel ik de psalmen. Zijn het uw psalmen geworden? Psalm 23. De Heere is mijn herder.
Hij leidt mij, ook door het dal van de doodschaduw. Psalm 57, ik berg mij onder de schaduw van uw vleugelen. En ga zo maar door. De psalmen, mijn psalmen. Want die liederen, gemeente, die hebben waarde. Kijk, al die liedjes die we tegenwoordig horen, waar de naam van Jezus niet in voorkomt, dat zijn liederen die een keer verstommen. Daar redden we niet mee, echt niet. Maar deze liederen, die gaan over de Heer Jezus, die verstommen nooit. Want eens zullen de zangers staan bij de glazen zee. En hoe onvolkomen ze ook gezongen hebben, en misschien hoe van de wijze ook zijn geweest, toch door de tranen heen hebben ze die voorzanger gezien. Hij voor mij. Hij heeft de psalmen waar ik me aan ophaal, in de donkerste diepte van mijn leven, gezongen en doorleefd. Hij heeft ze vervuld. En daarom zing ik mee. Zou ik mee kunnen zingen? Zegt iemand. Kijk nog eens goed naar die zangers. Nog één keer dan. Het zijn niet de beste zangers. Het is niet eens een amateurgroep. Het zijn mensen die het allemaal moeten leren en afleren. En die de zangstof als het ware krijgen aangereikt door de Heer Jezus zelf. Zangers als Petrus. Die ook zo hoog met zichzelf staan. Zangers als Thomas. Maar toch, zangers die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Gemeente, wat zingt u? Waar zal het over gaan? In uw gebeden? Waar zal het om draaien in het leven van de dankzegging? Weet u het? En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Inderdaad, de Exodus. Het volk van Israël ging uit Egypte naar het beloofde land. En hier doet Jezus wat het volk van Israël ook deed. Ze gaan uit, samen met zijn discipelen, naar de Olijfberg. Maar dan geeft iedereen het op. En Jezus gaat door. Gemeente, avondmaal. Wat is dat? Zien op de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Waar alle discipelen het laten afweten uiteindelijk. Ze zullen alle aan hem geërgerd worden. Zingt Jezus door. En ziende op hem kunnen we het meezingen. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Zingt halleluja, zingt zijn eer. Zingt u zo mee. Amen. Psalm 117, we gaan er samen zingen en in antwoord op de prediking. Psalm 117.
U bent het, Heere, die de psalmen in de nacht geeft, maar ook overdag zal het lied tot de God van het leven bij ons zijn. U hebt het bewezen in uw Zoon. En u laat het ook ondervinden in het leven van allen die in u geloven. Dat als wij om woorden verlegen zijn, wij geen woorden kunnen vinden, wij de woorden van de schrift mogen bidden. De psalmen die lieflijk zijn en harten treffen. De psalmen die gaan over u, over uw werk. Over de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Over de leiding van u door het leven heen. Over de zorg voor ons lichaam. Over de zegen in voor- en tegenspoed. Help ons, Heer, in het speuren in uw woord. Als het leven van de dankzegging een leven zal zijn bij het geopende woord, bij de psalmen, bij de lofzangen, bij de liederen van Israël, waar we tot onze vreugde en verwondering woorden te overvinden om uitdrukking te geven aan de toestand van ons hart. U weet, Heer, hoe wankelmoedig wij kunnen zijn, juist als we zien op een leven wat voor ons ligt na vanmorgen. En we bidden, houd ons vast en laat het zo mogen zijn dat ons oog gedurig op u zal zijn. En als we u kwijt zijn, dat we dit weten, dat u ons niet kwijtraakt. Uw stok en uw staf, die vertroosten immers de schapen, die geen hand voor ogen meer kunnen zien. Heere, leid zo van dag tot dag, ook in deze week, de dagen waar we tegenop zien, de hobbels die we moeten nemen, persoonlijk, als gezin, ambtelijk, help ons, Heere. En geef dat we elkaar aanstaande woensdag op de biddag weer mogen zien en mogen aantreffen onder uw woord. Wij danken u eerbiedig voor alles wat u gaf. Het was te veel om op te noemen. Maar de lof, die is aan u. Beveilig ons op de weg naar huis. En hoor ons gebed. Wij vragen al deze dingen niet om iets uit ons, maar uit genade alleen. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, het eerste vers. Hef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.